Heeft u dat wel eens meegemaakt? Dat u tijdens een wandeling ineens oog in oog komt te staan met een ree? Mijn vriendin en ik gingen op een zondagavond, een schemering, wandelen in het bos. Dat doen we vaker. En dan zijn we altijd doodstil, we praten niet. En we letten goed op dat er geen takjes op ons pad liggen waar we op kunnen staan. En die dan vervolgens lawaai maken. En we kijken altijd goed om ons heen. En tijdens die wandeling op die zondagavond liepen we de bocht om en in één keer stonden we echt oog in oog met een prachtige reebok. En ik denk dat de afstand tussen ons dan niet meer was dan 10 meter. En het was niet duidelijk wie nou het meest van wie geschrokken was. Maar dat we alle drie geschrokken waren, dat was duidelijk. Gebiologeerd stonden we vastgenageld aan de grond een paar seconden naar elkaar te kijken. En in één keer begon het ree heel hard te blaffen. Het draait zich om en rent weg terug het bos in. En wij realiseerden ons dat we in het verleden vaker honden hadden horen blaffen in het bos, dachten wij. Maar we kwamen tot de ontdekking dat het reeën waren geweest. Dat kan bijna niet anders. Beste luisteraar, mijn naam is Jan Roelofs en ik ben natuurgids in opleiding bij het IVN, het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. En ik heb deze podcast opgenomen in het kader van deze opleiding. En ik heb dat over het ree gedaan, omdat ik het een fascinerend dier vind en ik kom het regelmatig tegen op mijn wandelingen. In deze podcast neem ik u mee over alles wat eigenlijk maar met het ree te maken heeft. Over zijn bouw, hoe die leeft, waar die leeft, wat de risico's, de gevaren voor hem zijn in de natuur. En naast al die informatie over het dier, ga ik ook in gesprek met een aantal mensen op deze podcast. Ik ga in gesprek met Rob Mutsaars. Rob Mutsaars is voorzitter van Noord-Brabant, de vereniging Het Ree. Ik ga in gesprek ook met mevrouw Rodrigo. Zij is voorzitter van Stichting Reeënopvang in Nederland. En tenslotte doe ik een interview met Christiaan van Dalen, die voorzitter is van de wildbeheereenheid De Helm, hier waar ik woon in Helmond. Dat ook het beheer van het ree is een thema dat aan bod zal komen op deze podcast. En natuurlijk sluit ik de podcast af met een aantal tips en suggesties voor websites en boeken. Ik wens u heel veel luisterplezier. Hier in het eerste deel van de podcast over het ree gaan we in op de evolutie van het ree. De evolutie die het ree heeft doorgemaakt als soort. We gaan het hebben over aantallen reeën in Europa, met name en in Nederland. En we maken een begin met een beschrijving van de biologie van het ree. Het ree, de Capriolus capriolus in het Latijn, en dan hoop ik maar dat de klassieke taalpuristen onder u mij deze uitspraak vergeven. Het ree is ouder dan de mens. De oudste resten van de mens zijn 400.000 jaar geleden. En van de voorloper van de mens, van de Neandertaler, die dateren van 4 miljoen jaar geleden. Oud genoeg zou je denken. Het ree doet dat beter. De verblijfselen of de resten die zijn gevonden van het oerree dateren van 20 tot 25 miljoen jaar geleden. En het oerree heeft zich tot het huidige ree kunnen ontwikkelen, omdat in het Mioceen, dat is de periode 23 tot 5 miljoen jaar geleden, er een gematigd klimaat in Europa ging ontstaan, waarin bossen en grasvlakten zich gingen ontwikkelen. Ideaal in een ideale omgeving voor de ontwikkeling van het ree. Het verhaal gaat overigens dat het ree van oorsprong uit Amerika komt en dat het destijds via de droogliggende Beringstraat naar Azië is gewandeld. Vanuit Azië heeft het vervolgens heel Europa ingenomen. We komen het ree echt overal tegen in Europa. Wat we wel hebben gezien, dat in de periode van ijstijden, dat zij met name trokken naar Zuid-Europa. Daar was het toch wat warmer, maar na verloop van tijd kwamen ze altijd weer terug. De oudste vondsten met betrekking tot het ree in Nederland dateren van 650.000 jaar geleden maar liefst. En in Engeland 550.000 jaar geleden. En dan vraagt u zich af, waarom nou, noem ik nou ook Engeland? Nou, dat was een bijzondere situatie. Want Engeland was tijdens het Pleistoceen, dat is de periode 2,5 miljoen tot 11.000 jaar geleden, maakte Engeland deel uit van het Europese continent. Engeland zat gewoon vast aan Europa. Reeën konden dus overstappen. Alleen aan het begin van het Holoceen, dat is 11.000 tot 6.000 jaar geleden, gaat de zeespiegel stijgen en wordt Engeland dus onbereikbaar voor het ree vanuit Europa. Maar er waren natuurlijk wel reeën in Engeland en die hebben eigenlijk een hele eigen ontwikkeling doorgemaakt. En daarbij hebben ze heel veel concurrentie ervaren en dat doen ze tot op de dag van vandaag van het muntjak. Het muntjak is ook een hertachtige, maar is kleiner dan het ree. Op dit moment verblijven er 500.000 reeën in Engeland ten opzichte van 2 miljoen muntjaks. En die verhouding staat nog steeds dagelijks eigenlijk onder druk. Als je vervolgens terugkijkt in de geschiedenis vinden we verder weinig informatie over het ree tot in de 18e eeuw. In de 18e eeuw is er een Duitse schilder, Johann Elius Riddinger, die leefde van 1698 tot 1767, die een schilderij uitbrengt waar het ree op staat afgebeeld. Nou was het ook zo dat in die tijd, in de 18e eeuw, eigenlijk in alle kunstvormen de natuur heel erg centraal stond en centraal kwam te staan. En zo zijn we ook beter gaan kijken naar het Europese ree. We hebben gekeken hoe we die konden klassificeren. Wat voor soorten zijn er eigenlijk? En we zijn erop uitgekomen dat een ree geen hert is, maar wel behoort tot de hertachtige. Dat betekent dat er een edelhert is, een damhert en een ree. En dat doe ik ze in volgorde van grootte. Het edelhert het grootste en het ree de kleinste van de drie. Waar moet je dan aan denken? Nou, een ree heeft een gemiddelde schouderhoogte van zo'n 65 centimeter, een lengte van 90 centimeter en een gewicht van 30 kilo. En hij heeft een ideaal lijf om dus allerlei bossages door te kunnen kruipen om zich goed te kunnen verstoppen. En daar komen we later nog op terug. En zoals al gezegd in relatie tot Engeland, er is ook een vierde soort, dat is de muntjak. Die wordt hier in Europa wel gezien als een exoot, maar komt ook hier nog voor, namelijk in het zuiden van Brabant en in België. Maar hij heeft hier een hele andere zwaarte dan in Engeland, waar hij de grote concurrent is van het ree. In onze klassificatiedrang hebben we nog een aantal andere soorten reeën geïnventariseerd. Een andere soort is bijvoorbeeld het Siberisch ree. En als ondersoorten voor het ree kennen we de Tienschan en de Garganta-ree. De Tienschan komt met name voor in Mongolië, China, Korea en de Garganta-ree met name in sport in Spanje en in Portugal. En we dachten vervolgens, goh, zouden we dat Europese ree ook nog verder kunnen onderverdelen? Bijvoorbeeld in een westelijk, oostelijk en zuidoostelijk ree. Nou, daar zitten inderdaad wel verschillen in. Maar die zijn vaak het gevolg van klimaat, van leefomstandigheden en van voedselaanbod. Als je genetisch kijkt, zijn er geen verschillen en is er maar één Europees ree. Het ree komt dus voor in heel Europa. Het ree die kan zich eigenlijk aanpassen aan alle klimaatsoorten die wij hier kennen. En die populatie is zeer succesvol. Hij groeit enorm. Hier in Nederland hadden we in 1950 nog zo'n 5000 reeën. En nu zijn dat er echt zo'n ongeveer 100.000. En ze groeien nog steeds. Er zijn vele theorieën over, van hoeveel er eigenlijk bijvoorbeeld zijn in West-Europa. Schattingen gaan tot 10 miljoen. Maar dat is heel moeilijk. Reeën zijn moeilijk te tellen. Er zijn allerlei modellen ontwikkeld om dat te doen. En daar kom ik straks later kom ik hier nog op terug over de telprotocollen die zijn opgesteld om reeën te kunnen tellen. Voorlopig gaan we uit in Nederland van zo'n 100.000 reeën. Ik ga u meenemen in een aantal algemene biologische kenmerken van het ree. Daar kunnen we natuurlijk dagen over praten, maar ik probeer me een beetje tot de hoofdlijnen te beperken en de belangrijkste biologische kenmerken te pakken. We gaan het hebben over de neus, de oren en de ogen, de hoefjes, het vacht, de spiegel en tenslotte willen we het ook hebben over leeftijd en gewei. Ik begin met de neus. De zwarte neus van het ree is het belangrijkste en het best ontwikkelde zintuig. Het ree ruikt zelfs veel beter nog dan een hond, laat staan dan een mens. En de afstand waarop ze menselijke geuren kunnen waarnemen, dat reikt wel tot 300 tot 400 meter. Maar dat is natuurlijk wel als ze de wind mee hebben, want met wind tegen, dan ruiken ze natuurlijk een stuk minder ver. En dat is maar goed ook, want anders zouden we nooit een ree tegenkomen. En die reuk, die neus, die gebruiken ze voor een aantal zaken. Het zoeken naar voedsel is bijvoorbeeld heel belangrijk. We zien reeën vaak in het gras staan, in grassige weiden. En dan denken we misschien dat ze gras eten, maar dat is maar 2% van hetgeen wat ze eten. Ze zoeken vooral naar die kruiden die tussen die grassen staan. Daar hebben ze die vinden ze lekker, die eten ze op en daarvoor gebruiken ze hun neus. En voor geiten is het natuurlijk belangrijk om hun eigen kalver te kunnen herkennen. Die hebben allemaal een unieke geur. Ten slotte is die neus en die geur ook van belang bij de voortplanting. Want zodra een geit vruchtbaar is, ruiken de bokken dat. U kunt zich daar alles bij voorstellen. Geuren bepalen voor een heel groot deel het gedrag van het ree. En dat is dan ook heel goed ontwikkeld bij ze. Oren. Reeën hebben ook een uitstekend gehoor. 17 spieren, maar liefst lange, ovaalvormige oren. En die oorschelpen die kunnen ze afzonderlijk draaien, net zoiets als satellietschotels dat doen. En zo kunnen ze exact bepalen uit welke richting dat geluid komt. Wat bijzonder is bij reeën, is dat zij heel erg goed kunnen wennen aan geluid, zonder dat ze zich daardoor bedreigd voelen. Ik vind dat altijd heel bijzonder bij ons in het Kovelsbos, hier in Helmond, dat grenst aan een belangrijke doorgaande weg, dus net geen snelweg. En reeën staan er altijd heel rustig aan de rand van het bos, bijna aan de grote weg, te eten of te herkauwen. En die auto's die rijden er allemaal met een enorme vaart langs. En dan gebeurt er helemaal niks. Ze blijven gewoon staan totdat je met de auto stopt en remt. Dan weten ze niet hoe ze weg moeten komen. En dat vind ik altijd heel bijzonder. Want als je in het bos loopt en ze horen een takje kraken, dan weten ze ook niet hoe snel ze weg moeten lopen. Dus ze wennen aan geluiden, ongeacht het volume van die geluiden. Ten slotte nog iets, als het gaat over die zintuigen, over zien, over de ogen. De ogen zijn eigenlijk het minste van de ree. Naast het horen en ruiken die veel beter ontwikkeld zijn. Ze hebben grote ogen, een zwarte iris rond de dwarsgeplaatste pupil en die zit aan die zijkant van de kop. En met die ogen kunnen ze echt 280 graden bereiken. Dat is heel veel. En ze zijn ook voor hun wel belangrijk voor de veiligheid. Je ziet vaak reeën grazen, net wat ik net vertelde, in zo'n weiland. Dan zie je ze ook regelmatig met die kop omhoog komen. En wat ze dan doen, is gewoon scannen, en dat heet dan schijnazen. Officieel heet dat zekeren. En wat ze dan doen, is kijken in die 280 graden of er gevaar dreigt. En dat proberen ze dan in te schatten. Maar ze zien eigenlijk niet veel meer dan grove bewegingen en grote objecten. En met name in een horizontaal vlak. En ik heb er wel een mooi verhaal van gehoord van een van de mensen die ik heb geïnterviewd. Die jaagt veel. Die voert echte faunaplannen ook uit de regio. En die zat een keer op zo'n hoge stoel. Noem ik hem maar even, u kent ze wel, zo'n hoogzitter die u soms in de natuur ziet. Daar zitten soms fotografen, maar soms ook jagers op. Hij zat daarop en hij hoorde wat gekraak in het bosje onder hem. En hij dacht toen al bij zichzelf, dat zou wel eens een ree kunnen zijn. En het was ook zo. Er kwam inderdaad uit dat ree, uit dat gekraak, uit dat bosje, kwam een ree naar boven. En dat ree dat liep helemaal onder hem langs, onder zijn stoel door. Ja, dat was zelf zo'n mooi gezicht geweest, dat zelfs de jager, ja, die kon het niet over zijn hart verkrijgen, om die ree uit te nemen, zoals ze dat daar mooi zeggen. Maar daar komen we straks nog op terug. Dus reeën zien niet zoveel. Ze zijn overigens niet kleurenblind, hoor.
Er was heel lang gedacht, maar reeën kunnen in het kleurenspectrum, of in het, ja, het kleurenspectrum, blauw, het blauwe deel, kunnen ze waarnemen. Dus zij kunnen de kleur blauw goed zien en onderscheiden. De hoefjes van het ree, ook heel bijzonder. Het ree behoort tot de orde van de evenhoevigen, net zoals het damhert dat doet, het edelhert, maar ook het wilde zwijn. Reeën hebben 4 tenen en op 2 daarvan lopen ze. En dat zijn dan ook de hoefjes. De andere 2, dat zijn de achtertenen, die zitten wat hoger op de onderpoot. Die hebben geen functie, zijn rudimentaire tenen. Wat wel mooi is altijd als je reeënsporen ziet op een zachte achtergrond, dan zie je die 2 puntjes achter de hoeven. Dan kun je ze net mooi zien. En ja, dan zie je ook eigenlijk dat ze niet veel functie hebben eigenlijk. Tussen die hoefjes van de achterpoten zitten geurklieren. En die zijn weer belangrijk voor het afgeven van een reukspoor. En daar kunnen ze territorium mee afbakenen. Maar ook kunnen ze gaat dat over individuele herkenning. Hè? Bijvoorbeeld weer tussen de kalf en de moeder. We gaan kijken naar de zogenaamde spiegel. Wat is de spiegel? Dus het ree heeft een kort staartje. Dat is helemaal niet zichtbaar. Wat ze wel hebben en wat je wel ziet, dat kun je ze altijd goed herkennen, is een hele grote, witte, zichtbare plek. En die heet de spiegel. Geiten hebben onderaan de spiegel nog een kort stukje van haar, dat noemen we het schortje, en dat bedekt de geslachtsopening. Bokken hebben dat niet. En wat bijzonder is, je kunt dan altijd ook herkennen of het over een geit of een bok gaat. Een geit heeft die spiegel, zeg maar, dus dat witte stuk heeft de vorm van een omgekeerd hart. En bij bokken is het veel meer niervormig, met de bolle kant naar boven. Nou, dat lijkt in de praktijk best op elkaar, maar als je een beetje oefent kun je het wel goed van elkaar onderscheiden. En die spiegel, ja, die is eigenlijk bij elk dier altijd goed zichtbaar. Zomer zijn ze wat geel en in de winter wat faalwit. Maar op zich is dat eigenlijk altijd een opvallende lichte kleur. En bij gevaar of tijdens de bons, dan komen die haren overeind. En dan wordt die spiegel groter en indrukwekkender en ook veel beter zichtbaar natuurlijk. En dat is ook een belangrijk communicatiemiddel tussen de geiten en hun kalfjes. Iets over de vacht van het ree. U kent dat denk ik wel, als u daar een beetje op gelet heeft. Een ree in de zomer is bruin-rood van kleur en in de winter is die grijs-bruin van kleur. In de winter heeft hij als het ware dekharen, maar onder die dekharen komt een dikke, wollige onderbeharing. En dan heeft hij het goed warm, dan kan hij goed tegen de kou. En in het voorjaar, dus ongeveer begin mei, dan valt dat winterhaar in plukken uit. Dan soms zien die reeën dan eigenlijk niet meer uit, want die worden dan helemaal kaal en plukkerig. En op een gegeven moment dan in het voorjaar, dan komt die terug, die zomervacht, en in de zomer is het dan weer klaar. Eind augustus gaan we dan weer terug naar de wintervacht. En zo gaat dat ieder jaar op en neer. En het begint altijd bij de kop. Dus zowel van winter naar zomervacht als van zomer naar wintervacht begint het bij de kop en eindigt het bij de rug. En dan heeft hij weer zijn hele nieuwe vacht voor dat seizoen. Ten slotte nog iets over het gewei van het ree. Het zal geen geheim zijn voor u dat alleen de reebokken een gewei hebben en de reegeiten niet. Het zijn geen grote geweien zoals je dat kent bij het edelhert, maar het zijn eigenlijk 2 stompen met vertakkingen. En die vertakkingen noemen we enden. En die stangen, die 2 stangen als het ware, waar de enden aan groeien, die staan op 2 benige uitgroeisels op de schedel. En dat zijn de rozenstokken. Dus op de schedel staan rozenstokken, op die rozenstokken 2 stangen, en die lopen uit met vertakkingen wat enden zijn. En dan kennen we bijvoorbeeld een gaffel, dat is een ree met 2 enden per stang. We kennen een 3-ender per stang, dat noemen we dan een 6-ender. En uitzondering zijn 8 of 10 enders. En er zijn ook allerlei afwijkende, zeg maar, geweien, maar dan is er iets mis met het ree of met zijn gewei. Dat gewei, dat hebben reebokken nodig om zich te kunnen verdedigen en het territorium te bepalen, maar vooral ook om te imponeren tijdens de bronst. En ook ieder jaar gebeurt er iets met het gewei, net als met de vacht. want het gewei valt van de kop af. En dat komt door afname van het testosteron. Het testosteron is een hormoon, hè, na de bronsttijd. Dus als dat de bronsttijd voorbij is, begin oktober, eind december, dat is een beetje de hele brede periode, dan valt het stofje wat feitelijk het gewei aan die rozenstokken verbindt, dat brokkelt af en daarmee vervalt dan ook het gewei. Tijdens de groei van het gewei, dan zie je dat die stangen omgeven zijn door de zogenaamde bast. En de bast, dat is een dichtbehaarde huid. Er zitten heel veel zenuwen en bloedvaten in. Hè, die dus het gewei beschermt, maar het gewei ook voedt. En als dat gewei dan vervolgens volgroeid is, dan stopt die bloedtoevoer en sterft de bast af. Maar wat er dan gebeurt, is dat dat enorm jeukt bij het ree, is tenminste het verhaal. En om daarvan af te komen, veegt het ree. Wat doet het dan? Het ree gaat met zijn gewei, tegen soms hele dunne boompjes, twijgjes, en schraapt het er als het ware in repen, schraapt het de bast van het gewei af, tot dat gewei bijna wit tevoorschijn komt. Nog een belangrijk detail is dat de leeftijd van het ree absoluut niet is af te leiden van het gewei. Die leeftijd, dat is weer een heel apart issue, een apart hoofdstuk. Als je heel globaal kijkt, dan kun je wel iets zien aan het ree en de vorm van zijn lijf. Hè. Ik heb in het vorige deel al wat verteld over de gemiddelde mate van het lijf. Maar als je een algemene beschrijving zou moeten geven, dan gaat het over een lange, smalle hals, een gedrongen romp. Reeën zijn van voren wat zwaarder en wat lager dan achter. En als het allemaal wat dikker en wat grover wordt, dan kun je zien dat de ree wat ouder wordt. Nou ja, daar kunt u natuurlijk niet zoveel mee. En dat snap ik ook, maar het is ook echt een klus apart. Leeftijdsschatting van de ree is een vak apart. Daar moet je echt in getraind zijn. En bijvoorbeeld jagers zijn dat heel sterk. En daar is dat heel erg bij bekend. De exacte leeftijd is helemaal niet vast te stellen. Maar er zijn wel een aantal beoordelingscriteria voor het ree, hoe je dat dan zou kunnen zien. Ik heb er net al wat van genoemd. Maar wat ik vooral belangrijk vind om te benoemen, is dat ook het gedrag van het ree daarin meegenomen wordt. Dus hoe het ree zich gedraagt, dat zegt ook iets over de leeftijd van het ree. Maar die leeftijd wordt dus niet precies bepaald, maar wel de leeftijdsklasse. En met betrekking tot het ree kunnen we een aantal leeftijdsklassen onderscheiden. En die zijn redelijk standaard. Die worden eigenlijk in ieder geval in Nederland allemaal overal gebruikt. Daar waar het gaat over tellingen van het ree. We kennen de kalveren. Dan praat je over een leeftijd van 0 tot 1 jaar. We kennen jaarlingen en smalreeën. Dat is dezelfde groep. Alleen gaat het bij jaarlingen over mannelijke. Dus de bokken en smalreeën over vrouwelijke. Dat zijn de geiten. Dat is 1 tot 2 jaar. Een jong is 2 tot 4 jaar. Een volwassene is 4 tot 8 jaar. En een oud ree is 8 jaar en ouder. Met al deze thema's, al die biologische thema's, de zintuigen hebben we besproken, de hoefjes, de vacht, de spiegel, de leeftijden, het gewei hebben we besproken. Nou hebben we denk ik een redelijk beeld van een aantal biologische kenmerken van het ree. En aan het eind van deze podcast geef ik natuurlijk nog een aantal websites en boeken op, artikelen op, waar u nu zelf nog wat kunt kijken en kunt nazoeken als je dingen ook wat op een foto zou willen zien. Na dit deel gaan we over, deel 1 was dit, van deze podcast, gaan we naar deel 2. En dat bestaat uit een interview met de voorzitter Vereniging Het Ree Noord-Brabant, de heer Rob Mutsaars.